Thank you. Hele goede morgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook als u te gast bent of op een andere plek met ons mee verbonden bent, hartelijk welkom. Vanmorgen leidt onze oud-predikant dominee van der Linden uit Rotterdam de dienst. Ook deze dienst heeft weer volop de gelegenheid om wat u gegeven is, om te delen van wat u ontvangen heeft. Er zijn vanmorgen namelijk 3 collectes. De eerste collecte is de GZB najaarszendingscollecte. En die is bestemd voor Harriette Smit, met haar belangrijke werk onder jongeren in Frankrijk. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden beide gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. Na afloop is er nog een derde collecte en die is bestemd voor de wijkkas. En wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Alle collectes bevelen we van harte bij u aan. De bos bloemen achter mij gaat vanmorgen als groet van de gemeente naar zuster Kruis. Voor het bezorgen zoeken we nog een vrijwilliger. Het adres vindt u in de weekbrief. Vanmiddag houden we als gemeente opnieuw een eredienst en dan in de Johanneskerk. Dominee Veldhuis, onze consulent uit Schelluinen, gaat dan voor. Dus let u erop, vanmiddag om 16:45 in de Johanneskerk. Ook de kerkradioluisteraars opgelet. Zet u de knop op de Johanneskerk, dus even zoeken. Even draaien aan het knopje en dan vindt u de Johanneskerk. Komende woensdag is het weer dankdag voor gewas en arbeid. Om 14:30 is de kinderdienst in de Johanneskerk en om 19:30 gaat dominee IJzega voor in de Grote Kerk. De kinderen van de zonneschool hebben in oktober het Lutherlied geleerd. Afgelopen donderdag was het namelijk hervormingsdag. Een vaste burcht is onze God. Laten we dat nu gaan zingen. Het Lutherlied, couplet 1 en 2. U vindt het lied in de weekbrief. Gemeente, een gezegende dienst gewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 130, vers 3 en vers 4. Omdat de lezing voor de verkondiging uit het Eerste of Oude Testament is, lees ik het gebod uit het Tweede of Nieuwe Testament, uit Romeinen 12. Daarna zingen wij Psalm 119, vers 88. Laat de liefde oprecht zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief. Met liefde die offerbereid is. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. Ween met hen die wenen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Laten wij samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u dat u ons vanochtend hier in uw huis bracht, als een deel van uw wereldwijde gemeente, en dat we elkaar mogen ontmoeten en dat we elkaar mogen herkennen in het verlangen naar en verlegen zijn om een verlossend woord van u. Want daartoe zijn we hier immers. Omdat we geloven dat u zelf present bent, waar u uw gemeente samenroept. En dat u door alle gebrekkige menselijke woorden zelf het woord neemt. Wij kennen u als een God die ruimte biedt om onszelf uit te spreken, als een God die niet wegkijkt, maar ingaat op wat ons leven zwaar maakt. Waar wij vanochtend een aangrijpende passage lezen van het geraakt worden in onze meest geliefde, het kwetsbaar zijn in onze kinderen en het machteloos staan wanneer we hen kwijtraakten of raken, wilt u ons daarin dan nabij zijn? Wilt u zo nabij zijn, waar we wellicht merken dat wonden worden aangeraakt, die we liever verborgen houden? Raakt u die aan met uw helende handen, want dat maakt alles anders. Open uw woord voor ons. Laat het binnenkomen. Niet alleen hier en bij ons, maar overal waar het verkondigd wordt. Zegen ons in spreken en luisteren, zingen en orgelspel. En wees bij hen met ons verbonden. Wees met de kinderen. Als ze nadenken over wat u gedaan hebt in de geschiedenis. Wij bidden u dat in de vergeving van onze zonden. In de vergeving daarvan dat u en anderen aan ons zoveel tekort kwamen en komen. Verhoor ons in Christus' naam alleen. Amen. Ik lees een passage uit 1 Koningen 17. Dat is uit de geschiedenis van Elia. Zomaar out of the blue, zou je kunnen zeggen, uit het niets, komt Elia en staat voor Ahab en roept hem die de Baals dient een halt toe. Dan verbergt God Elia de tijd dat er geen regen en geen dauw is bij de Bekrit. Brengen raven hem brood en vlees. En na verloop van tijd gaat hij naar Sarfat. En dan, nadat hij daar gekomen is en het de vrouw en haar zoon aan niets ontbreekt, gaat het verder in 1 Koningen 17 vanaf vers 17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei ze tegen Elia: hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar: geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man van God bent en dat het woord van de Heere in uw mond betrouwbaar is. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging gezang 130, alle drie de versen. Thank you. Na de verkondiging zingen we gezang 942 uit het liedboek 2013. Gemeente van Christus, kan en mag je eigenlijk bij het verhaal van de opwekking van het kind van de weduwe van Sarfat wel stilstaan? Is dat niet erg onbarmhartig? Vooral voor mensen die een kind hebben verloren. Zijn wij niet het meest kwetsbaar in wie ons het naast staan? En zijn ouders niet het meest kwetsbaar in hun kinderen en kleinkinderen? Waar het hen goed gaat, is dat je grootste vreugde. Waar het in hun leven moeite geeft en pijn is, is dat je diepste verdriet. Je zou datgene waaraan ze lijden over willen nemen, maar dat gaat niet. Ik ken een predikant die voordat hij over de opwekking van een kind uit de doden preekte, dat komt een aantal keer in de Bijbel voor, gemeenteleden die een kind hadden verloren daarvan op de hoogte stelden. Dan konden zij overwegen om die zondagochtend niet te komen, dan wel elders ter kerke te gaan. Want je zult maar geconfronteerd worden met het verlies van een kind en jouw kind wordt niet tot leven gewekt. Mag je dit iemand wel aandoen? Die vraag kwam nog sterker bij me op na het lezen van het boek Klaaglied over een zoon van Nicolaas Woltersdorf. En daarin beschrijft deze vader op zeer aangrijpende wijze wat het verongelukken van zijn 25 jaar oude zoon aan volstrekte ontwrichting teweegbracht in zijn leven. Ik wil u wel zeggen dat ik die predikant die niet onbekommerd over passages waar een kind uit de dood wordt opgewekt preekte, mij 1000 keer liever is dan een voorganger die zonder zich te realiseren wat dit voor ouders die een kind verloren betekent, daar heel triomfantelijk over spreekt. Want je kunt hier niet triomfantelijk over spreken. Om maar te zwijgen dat de indruk wordt gewekt alsof de zoon van die weduwe uit Sarfat in een handomdraai tot leven wordt gewekt. Het gebeuren in Sarfat is bovendien meer dan een kind dat stierf en weer tot leven komt. Het is een teken. Een teken dat verder reikt en raakt. Niet alleen gaat het hen aan die weten wat het is om een kind te verliezen aan de dood, maar veel meer mensen gaat dit aan. Elia is in Sarfat. Tevergeefs heeft de profeet in koning Achab heel Israël tot omkeer geroepen. Daarom was er een tijd lang geen regen en dauw. Meer en meer werd de schaarste voelbaar. Elia moet naar de Bekrit, aan de overkant van de Jordaan. Dat is buiten het beloofde land. Dat is dus terug daaraf. Het oordeel van God gaat niet aan Elia voorbij. Ook hij moet geoefend worden in vertrouwen. En de Heere draagt hem daarom op wonderlijke wijze door de schaarste heen te komen. En hij zal zelf laten zien hoe dat gaat. Want terwijl de gewassen verdorren, brengen raven, onreine vogels, die leven van de dood, Elia brood en vlees. Het water uit de beek kan hij drinken, alleen de beek wordt gaandeweg kleiner en kleiner en droogt tenslotte uit. En dan moet Elia verder, naar Sidon. En dat is heidens gebied. Dat is de bakermat van koningin Izebel. Elia treft er een weduwe, die wanneer vanwege de schaarste het al moeilijk is om te eten en haar nog genoeg rest voor slechts één maaltijd, voor haar zoon en haarzelf, en nota bene een eter bij krijgt. God doet haar de belofte dat er tijdens de droogte genoeg olie en meel in haar huis zullen zijn. En zo geschiet. En dan wordt die vrouw niet meer een weduwe genoemd, maar een vrouw, omdat Elia en in hem God zelf het voor haar opneemt. Eigenlijk staat er vrouw des huizes of meesteres van het huis. En in de grondtaal staat daar Baalat. En daarin klinkt de naam van Baal. Want deze vrouw is weliswaar gestoord in haar heidendom, maar zij en haar kind leven nog volledig in de context van de vruchtbaarheidsgoden. Zij en haar kind ademen in een wereld waarin het recht van de sterkste heerst, waarin je wel mee moet doen in de redrace van het bestaan of je legt het loodje, waar je sterk moet zijn en slim, anders red je het niet, waar je met je ellebogen moet werken en waar andere mensen je concurrenten zijn. Je moet er voor jezelf zorgen, want niemand anders doet dat. En in die verstikkende wereld, waar de machten van de heb heersen, wordt na enige tijd het kind van de vrouw die Elia zo ruimhartig gastvrijheid verleende, ziek. En de taal waarin dat geschreven staat is heel opmerkelijk. Het kind krijgt het steeds benauwder, tot er tenslotte geen adem meer in hem overblijft. Blijkbaar kan dit kind in deze verstikkende werkelijkheid geen lucht krijgen. Zoals het in de samenleving toegaat, vliegt dit kind naar de keel. En waar het zo geschreven staat, blijft het niet bij de zoon van een weduwe ver weg en lang geleden, die aan lichamelijke klachten overleed. Raakt het niet alleen ouders die getroffen werden door het meest felle verdriet dat bestaat, maar reikt het verder. Dan gaat het evenzeer om kinderen en kleinkinderen, om jongeren, die het in de samenleving waarin ze leven, de wereld van je wordt gegeten of je eet, je onderdrukt of je wordt onderdrukt, benauwd krijgen. Omdat ze gestoord zijn in hun heidendom. Gaat het over mensen die in de werkelijkheid van de machten van zelfhandhaving en uitsluitend gaan voor je eigen belang naar ademhappen. De cultuur van groter en meer, waarin de sterkste overleven, grijpt hen naar de strot. Het leven met God en mensen, want daar gaat het hier om, leidt ademnood en zal hier in Sidon geen toekomst hebben. Want de zoon is in bijbeltaal vaak een ander woord voor toekomst. En die vrouw is kwetsbaar in haar ene zoon. Moe gestreden sterft deze zoon ten lange leste en blaast hij zijn laatste adem uit. En de moeder staat er machteloos bij en ziet hoe het verstikkende bestaan waarin haar kind het benauwd had en poogde te overleven, het tenslotte niet redt. Nogmaals, wij mogen dit verhaal lezen als gaat het over een ouder die zijn of haar kind verliest aan de dood. En we kunnen dat leed niet ernstig genoeg nemen. Maar de taal van deze passage biedt ook ruimte om dit kind te zien als een mensenkind, dat in de wereld waarin het leeft niet kan ademhalen en al helemaal niet opgelucht is. Integendeel, het snakt in die keiharde prestatiemaatschappij naar adem. Het moet mee, maar het kan in de omstandigheden waarin het leeft niet langer ademen. Want leven is in de Bijbel veel meer dan dat je hart klopt en je hersens goed functioneren en je bloeddruk op orde is. Leven is in Bijbeltaal in relatie staan met God en mensen. Leven is gericht zijn op de ander met een hoofdletter en met een kleine letter. Het is excentrisch bestaan. En zal dat leven in Sidon blijven, waar het heidendom gestoord is? Roerloos ligt het kind dat haar alles is uiteindelijk in de schoot van deze door het leven al zo pijnlijk en hard getroffen vrouw uit Sarfat. Alle hoop is vervlogen. Onzegbaar is het verdriet. Eindeloos meer en liever had ze dat wat haar kind trof, haar had getroffen. Ontroostbaar is ze. En alle reden heeft ze om zich verbitterd van alles en iedereen af te keren. Vooral van God. Alleen dat doet ze niet. Ze wendt zich tot Elia. Niet berustend. Ze zegt niet het heeft zo moeten zijn. Want dat is geloven in het lot. En in dat heidendom is ze gestoord. Ze reageert in felle woorden van opstandigheid. Hoe heb ik het nu met uw man God? Even geleden heeft ze in vertrouwen op Elia's God haar laatste olie en meel niet gespaard. Een tijd lang de profeet gehuisvest en nu dit. Maakt het dan volstrekt niet uit of je het leven in vertrouwen op en in gehoorzaamheid aan de Heere God leeft, of dat je je verslingert aan de goden van de heb, de vruchtbaarheidsgoden? Hoe heb ik het nu met uw man Gods, vraagt de weduwe, als haar deze ramp heeft getroffen. In haar leven, in de schaarste, in dit oordeel, is dat leven soms gespaard om dit mee te maken. Dan had ze liever van honger gestorven. Die vrouw berust niet. Ze laat evenmin verbitterd los. Heftig uithalend naar Elia zoekt ze houvast. Bent u ten diepste ook niet een knecht van een grillige macht op wie je niet aankunt? En Elia valt haar in die felle uithaal niet in de rede. Hij roept er al helemaal niet op om te berusten. Hij begint zichzelf niet te verdedigen. En hij verdedigt evenmin zijn God, alsof die God afhankelijk zou zijn van Elia's verdediging. Behalve een aanklacht in de richting van de hemel, spreekt die vrouw over haar eigen ongerechtigheid. Bent u misschien gekomen om mijn zonden, mijn ongerechtigheid aan het licht te brengen? Ze vraagt zich dus af of het sterven van haar kind gevolg zou kunnen zijn van haar zonde. Ik weet niet hoe het met u is, maar wanneer zich een crisis in je leven voordoet, komt bijna onvermijdelijk de schuldvraag op. Waar heb ik gefaald dat dit mij overkomt? Want dit kan natuurlijk niet toevallig zijn. Dat is een typisch heidense manier van denken. In het heidendom waarin deze vrouw leeft, is er een onlosmakelijk verband tussen schuld en lot. En dat denken zit ook heel diep in onze ziel. Het zat ook zeer diep in de ziel van Jezus' discipelen. Want als ze staan bij een blind geborene, zeggen ze, wie heeft er gezondigd, hij zelf of zijn ouders? Want dat blind geboren zijn, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dat is niet toevallig. Maar Jezus ontkent dan ten stelligste dat de blindheid vanaf zijn geboorte aan deze man of zijn ouders te wijten is. Je kunt niet sterk genoeg benadrukken dat de levende God heel anders is dan het lot of de goden. En niettemin vind ik het zeer aangrijpend wanneer ouders de moed hebben om zich deze vraag te stellen. Als ouders het aandurven om zichzelf onder ogen te komen. Want je zou kunnen zeggen dat deze moeder zich afvraagt of zij mogelijk het leven van haar kind in de weg heeft gestaan. Nogmaals, niet in biologische zin, daar gaat het niet zozeer over. Zonder enige twijfel zal ze haar kind zorgzaam als ze is hebben gevoed en gekleed. Ze zal het hem aan niets hebben doen ontbreken. Maar heeft ze het leven in bijbelse zin gericht op God en mensen? Heeft ze dat bij haar kind misschien in de weg gestaan? Of niet genoeg voorgeleefd? Heeft haar kind aan haar kunnen zien hoeveel ruimte het leven met God biedt? Heeft ze het wel genoeg meegegeven om het vol te houden? Heeft ze haar kind laten weten: jij bent veel meer dan je successen en je nederlagen. Want jij bent niet van jezelf. Je bent van God. Ik vind het diep ontroerend wanneer ouders die ingrijpende vraag niet uit de weg gaan. Ontbrakkend bij hun kinderen aan niets in materiële zin, maar kwamen ze wat betreft het leven met God lucht tekort. Zag de jongste generatie in mij als ouderen in de gemeente, in mijn drukke bestaan, niet veel meer dan dat mijn leven met God ook aan ademnood onderhevig was. Dat mijn leven met God bijna geen lucht meer kreeg. Dat ik me liet opslokken door de machten. En is het dan vreemd dat er in de jongste generatie, als het om het leven met God gaat, geen adem meer is. Het valt op dat Elia de gedachte van die vrouw niet weerspreekt. Hij bevestigt die evenmin. Elia hoort echt wat er in deze vrouw omgaat. Dat raakt hem, dat komt bij hem binnen. En hij brengt haar vraag waar deze hoort. Dat is bij God. Het eerste wat Elia doet is die moeder vragen hem haar kind te geven. Zonder, zo lijkt het, zich af te vragen of zij haar kind wel kan loslaten. Elia wacht niet af tot ze haar door ademnood gestorven kind uit handen zal geven. Beslist en barmhartig neemt hij het van haar schoot. Want is dat niet pas echt bevrijdend? Als je jouw probleem, als je jouw nood, als je jouw tekort je laat afnemen. Dat je het niet vasthoudt, maar bij God neerlegt. Of door een ander bij God laat neerleggen die zich jouw nood eigen wil maken. Elia nam het uit haar schoot. Daar staat in de grondtekst taal die de arbeid van een vroedvrouw aanduidt. Alsof het hier gaat om een opnieuw van boven geboren worden. En vervolgens draagt Elia dat roerloze kind zorgvuldig en behoedzaam naar boven. Is dat naar de plek waar hij zelf onderdak vond, dat ook. Maar vooral zoekt hij het hoger op. En legt hij het voor God neer. Niemand is getuige van wat daar gebeurt. Als Elia zich wendt tot zijn God: bent u niet zo, Heere, mijn God, dat u mensen doet leven. U hebt het kind van deze vrouw toch niet gedood? Dat kan onmogelijk waar zijn. Zo ken ik u niet. Ik ken u niet als degene bij wie aan de dood het laatste woord is. Dat is in strijd met uw naam. Laat toch de ziel in dit kind terugkeren, de adem, geef het lucht, ruimte. En Elia spreekt niet alleen, hij handelt ook. En in dat handelen preludeert hij in vertrouwen op wat God zal gaan doen. Hij herinnert de Heere God eraan dat zijn naam is, ik zal er zijn. Daarom strekt Elia zich tot 3 keer toe uit over dit dode kind. Nu was een dode aanraken, zeker voor een man van God, streng verboden. Want je maakte je daarmee onrein, ongeschikt tot de dienst aan God en mensen. Een dode was immers de definitieve grens gepasseerd. Maar Elia strekt zich in volle omvang 3 keer over dit kind uit. En dat is je volkomen vereenzelvigen, één worden met. Zo gaat Elia in Gods naam deze dood te lijf. Het is als doet Elia de Heer God voor hoe hij zijn naam zal waarmaken in deze situatie. En dit kind tot leven zal wekken. Dat gaat niet in een vingerknip of een handomdraai. Deze dood te lijf gaan en overwinnen. Kan alleen wanneer de God wiens naam betekent ik ben nabij, zo nabij komt, dat hij zich volledig met ons vereenzelvigt. Solidair tot in ons falen, in onze zonde, in onze dood. En zo wil de Vader van Jezus Christus nabij zijn. Ten derde male keerde de ziel, de adem, in dit kind terug. En Elia gaf het aan zijn moeder. Dit kind door Gods kracht en genade van boven geboren, opnieuw ter wereld gekomen. Elia gaf het aan zijn moeder terug, staat er in veel vertalingen, maar dat woordje terug ontbreekt. Je zou zeggen ten onrechte, want dit kind was van deze moeder, het behoorde haar natuurlijk toe, het was haar bezit. Maar tegen al die natuurlijke gedachten in staat er, Elia gaf het aan zijn moeder. Dit kind aan wie overduidelijk is dat het leven niet in zichzelf heeft. Dat het niet van zichzelf is, niet van deze moeder is, maar van God. Opnieuw geboren. En zo valt het op dat deze vrouw nu voor het eerst moeder wordt genoemd. En deze passage is iets beslissend met haar kind gebeurd. Maar niet alleen met haar kind, ook met die moeder. Het ingrijpende van dood en opstanding heeft ook haar ingrijpend veranderd. Ze beleidt dat ook. Nu weet ik, zegt ze tegen Elia, dat het woord van God door jou gesproken waarheid is. Dat betekent niet het klopt allemaal precies, maar het betekent waarachtig, betrouwbaar. Op het woord van de levende God kun je aan. Was deze geschiedenis een wonder gebeuren van eeuwen geleden en ver weg? We zouden er vanochtend kennis van nemen en niet meer dan dat. Maar dit is niet een wonder gebeuren van lang geleden en ver weg. Dit is een teken. Dit gebeuren heeft betekenis voor ons. Het wil zeggen, waar wij in ademnood raakten of raken, waar het leven met God en mensen geen lucht meer kreeg en krijgt, waar de werkelijkheid waarin onze kinderen leven hen naar de keel vliegt, want het leven met God en mensen de adem werd afgesneden, en je ziet dat tot je grote verdriet gebeuren, dan moeten we daar niet in berusten. En evenmin verbitterd weglopen, maar blijvend houvast zoeken. Onszelf en onze kinderen en de jongeren van de gemeente uit handen geven. En als je dat niet kunt, want dat is echt moeilijk, laat het je dan uit handen nemen. door de levende God, die niet wegkijkt, maar jouw intense zorg en jouw diepste verdriet tot het zijne maakt. Bij wie het nooit hopeloos wil worden, nooit einde oefening is. Waar onze beminde, onze kinderen, jonger of ouder, wegraakte uit het leven met God, of letterlijk het leven verloren door een ernstige ziekte of dodelijk ongeluk, daar is deze geschiedenis barmhartig. Want daar wordt ons gezegd dat de levende God niet wegkijkt, maar op onze diepste nood ingaat. En dat wij mogen weten dat Hij, die zich in Jezus Christus volledig met ons vereenzelvigde, net zo lang aan ons en hen vasthoudt, tot wij en onze kinderen en onze beminde leven, echt leven. Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor het ons in de ruimte zetten van uw daden. Voor het adem mogen halen en het bevrijdende besef dat wij het leven niet in onszelf hebben, maar dat we van u zijn. Verlos ons tot de dienst aan u en de naaste. Hoe zou het bestaan anders te leven zijn? Het zou te benauwend zwaar wezen. Wij danken u dat we ingrijpende en ernstige vragen, waarmee we onszelf onder ogen komen, niet hoeven te ontvluchten. We belijden u dat we daartoe sterk de neiging voelen. En waar we geconfronteerd worden met iemand die stem geeft aan ons eigen falen, of aan zijn eigen falen, dat we daar dichtsmerende en toedekkende taal spreken. Maar u gaat de ernst niet uit de weg. En dat is omdat het bij u nooit hopeloos kan worden. Wij bidden u waar wij de jongste generatie in het leven met u en uw mensen in de weg hebben gestaan, dat we het belijden en neem dan het zelf van ons af in uw vergeving. Wij geven hen die van u vervreemd zijn in uw bewaring, bij wie aan de dood nooit en ten nimmer het laatste woord is. Omdat u zich vereenzelvigde met ons tot in de diepste diepte van zonde en dood. U hebt uzelf bij uitstek zo geopenbaard in uw Zoon Jezus Christus. Wij belijden dat u betrouwbaar bent, dat wij op uw woord staat kunnen maken, dat u uw naam, ik zal er zijn, waarmaakt. En hoe u dat doet, dat is aan u. Wij doen voorbeden voor de zieken. We denken aan zuster Kruis uit de Dr. Bouwenstraat, die geopereerd werd en weer naar huis mocht, wil haar verder herstel geven. Gedenk alle zieken en hen die bij hen zijn betrokken. Wilt u wat aangewend wordt tot herstel zegenen? Of waar we niet beter kunnen worden, ons altijd doen weten dat wij meer zijn dan onze ziekte. Wij bidden u om troost voor allen die verdriet hebben om een lege plaats in hun leven, die een beminde verloren aan de dood, een kind moesten wegbrengen. Wilt u hen troosten en kracht geven? Wilt u zijn met allen die een mensenkind, een beminde verloren aan het leven? Bewaar de trouw aan uw belofte aan Israël, uw gemeente, uw hele schepping. Ontferm u over hen die slachtoffer zijn van verwaarlozing, van geweld, van honger en terreur. Doe uw rijk komen en schenk allen die grote verantwoordelijkheid dragen wijsheid. In stil persoonlijk gebed zeggen wij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. En verhoor onze persoonlijke en gemeenschappelijke gebeden in de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het slotlied is Psalm 68 vers 10 uit de oude berijming. Psalm 68 vers 10. In vrede, bewaar het woord, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.